Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere week bezoek ik, Luc de Groen, een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen en daarom zijn we erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Dit is de laatste podcast van 2018. En daarom neem ik even extra de tijd voor deze introductie. Allereerst omdat ik je heel graag een heel erg leuk oud en nieuw wil wensen. Maar ook omdat er een paar kleine dingen gaan veranderen in 2019 bij de Theaterpodcast. Zo gaan we in plaats van een wekelijkse podcastrecensie waarschijnlijk een groot deel van de tijd naar een tweewekelijkse podcastrecensie. Dit om de kwaliteit zo hoog te houden als je van ons gewend bent. Daarbij zijn er ontzettend veel mooie plannen voor critici tafels en voor kritiek op kritiek. Dus blijf vooral gewoon geabonneerd en dan krijg je al het moois van 2019 rechtstreeks in je feed. Ik zit hier voor de laatste podcast van 2018 met regisseur Dirk Stenvers in Theater Rotterdam, De Schouwburg. En heb net gekeken naar de voorstelling Hamlet, de familievoorstelling. Als laatste huishoudelijke mededeling gaan we in 2019 beginnen met experimenteren met adverteren op de theaterpodcast. En jij als luisteraar gaat dat waarschijnlijk horen. In de loop van 2019 gaan we daarmee beginnen. En mocht jij nou bij een theater- of dansinstelling werken die bijvoorbeeld een mooi, bijzonder programma heeft om waarmee die zou willen en kunnen adverteren bij de theaterpodcast, stuur ons dan even een mailtje naar podcast@theaterkrant.nl en dan kunnen we de mogelijkheden daarvoor met je bespreken. Nog een klein detail is dat we in de ruimte zaten waar alle artiesten na de première langs moesten om naar het feestgedruis te gaan. Dus af en toe worden we een beetje onderbroken. Ik denk dat je er uiteindelijk in de podcast weinig last van zult hebben, maar dat je weet dat dat de acteurs zijn die op weg naar hun premièrefeestje gaan. Goed, daar gaan we dan.
Ja, eerst even voordat we beginnen. spoiler warning.
Ja.
Omdat dit een voorstelling is die op zich redelijk spoilergevoelig is.
Ja.
Wij gaan in groot detail zowel het plot van Hamlet als de bewerking voor deze voorstelling bespreken.
Nu denk ik wel dat als je het plot van Hamlet niet kent, dat je natuurlijk ergens onder een steen hebt geleefd. Ik zal de spoiler maar gelijk eruit gooien. Aan het einde gaat iedereen dood.
Ja, want wij hebben gekeken naar Hamlet, de familievoorstelling. Voorstelling?
Vuurstelling. Ja, van het Theater Rotterdam. Ik wilde zeggen het Rood Theater, maar dat is het natuurlijk niet meer. Het is van Theater Rotterdam.
Ja, maar het is wel de traditionele Rood Theater Pieter Kramer familievoorstelling.
Ja.
8+. Grote spektakelshow.
Decors, heel veel grapjes, liedjes. Nu met de muziek van Queen voor de nummers. Heel veel haastverkledingen, slapstick, spektakel. Ja, eigenlijk alles erop en eraan.
Bij Theater Rotterdam. En dus dit jaar Hamlet.
Mm. En het is wel een interessante keuze, denk ik. Omdat hiervoor waren het bijvoorbeeld sprookjes bij Lang en Gelukkig. Of een liefdesverhaal bij Wolf's Side Story. Of de Zere Neus van Bergerac. Nou ja, allemaal redelijk in het sprookjesdomein. En nu is Hamlet, hebben ze toch echt voor een tragedie gekozen.
En dat, daar die ook aardig in ere gelaten. Ze hebben, het heeft volgens mij ook wel degelijk, het wordt echt gespeeld als een klucht.
Ja.
Maar ze hebben ook de diepe tragedie van Hamlet, prins van Denemarken, die erachter komt dat zijn vader is vermoord door zijn oom, die nu zijn moeder heeft, is getrouwd. En die besluiteloos wordt en uiteindelijk er toch toe komt zijn vader te wreken en zijn oom te moorden.
Ja.
Zonder daarbij zijn moeder aan te vallen. Hebben ze toch de hele complexiteit.
Nou, maar je vat het mooi samen. Nee, ik zat er, ja, misschien gaan we daar zo verder nog op in. Maar mijn soort van dramaturgisch hartje zat echt hard te kloppen tijdens de voorstelling. Van, oh yes, dat hebben ze toch allemaal met die diepte, wel met die zwartgalligheid ook erin weten te stoppen.
Ja, dat ze niet de tragedie eruit hebben gehaald.
Precies, ja.
Het is wel degelijk de tragedie van Hamlet, zoals die is geschreven en zoals die denk ik ook door menig theaterkenner bekend is, ja. Die zit er wel degelijk in zijn, ja. Zijn zwaarte en zijn...
Nou, en iedereen die verlangt naar een soort van de greatest hits en de bepaalde quotes en woordspelingen, die zit er ook echt wel in.
Want het begint met een stuk of 10 kinderen.
Ja.
Van, ik denk, tussen de 8 en de 12 jaar. Die allemaal de beroemdste zin uit Hamlet, te zijn of niet te zijn, dat is de vraag. In verschillende talen opvoeren. Mm-hmm. Want daarna komt namelijk de Hamlet-verkiezing.
Ja, een soort Eurovisie Songfestival setting waarin... uit alle landen van Europa een acteur is gekomen om dan een Hamlet te komen spelen.
We misten alleen nog deze points.
Ja, inderdaad. Het was echt het Songfestival, hè? Ja, precies.
Gejureerd door de dood. Niemand minder dan de dood zelf.
De dood had een grote rol in de voorstelling. Als twee geraamtes, twee grote skeletten. Afgewisseld gespeeld door Dick van der Toren en Thomas Dutkiewicz. En die begeleidden het verhaal. Die waren een soort presentatoren. En die kozen uiteindelijk de Vlaamse Hamlet. Omdat die er het minste zin in leek te hebben. Dat vond ik ook wel een hele leuke grapje.
En die dood die speelt een grote rol. Omdat het dus die tragedie... En eigenlijk alle Shakespeare-stukken hebben toch als een leuk cliché. En op het einde gaat iedereen dood. En dus dachten ze... In deze vorm van vertelling... die juist op de lach en op de klucht eigenlijk speelt.
Ja, we verheffen dat eigenlijk.
Ja, krijgt de rol ook een tamelijk komische rol.
Ja, totaal. Ja, het zijn eigenlijk twee clowneske presentators. En zeker ook richting het einde toe krijgt het een mooie ronde afronding. Met het eindnummer, wat ook mooi gaat over de dood. Ik moet zeggen, ik was daar echt wel door... Dat is slim in de bewerking. Dat is, Don Duins heeft die gemaakt. En ik was daar wel door geraakt zelfs. Het is best wel een Disney-einde, zo lijkt het. En dan toch, dan staan daar... Nou, dat is dus even een spoiler. Dan staan daar alle skeletten in het hiernamaals... met elkaar Somebody to Love zingen. Maar dan met de tekst... In mijn herinnering ben ik er altijd, zoiets.
Ja. Ja, en wat me ontzettend ook deed denken aan een soort Romeo en Julia-einde... je hebt volgens mij toch... Is het in het originele Julia of in de Romeo en Julia, de opera? Mm-hmm. Is dat ze na de dood van... Nadat iedereen dood is, nog een scène hebben... dat in de hemel Romeo en Julia elkaar weer tegenkomen.
Oh, dat is en niet in het origineel.
Niet in het origineel, maar dan is het in de opera.
Ja, dat kan
in
heel goed.
In de Romeo en Julieta.
Ja, ja. Heb je ook weer verschillende uitvoeringen van Gounod. Bijvoorbeeld heeft ook een Romeo en Juliet. Maar daarin is het alleen maar bar en boos. Nee, de hemel is inderdaad een de Italiaanse, geloof ik.
Ah. Ja. Hm. Maar goed, maar daar deed het een beetje aan denken. Aan een nog een soort... toch ook de duisterheid waarmee hem het eindigt. En ook de tragedie die echt tot vol ontplooien komt. Daar moest toch ook een vrolijke noot na.
Ja, en dat vind ik echt in deze voorstelling een hele fijne variatie hebben. Eigenlijk is het een generatieverschil. Namelijk, je hebt de jonge rollen, Hamlet en Ophelia, die ook echt de Norse pubers mogen zijn. Die zijn volop aan het puberen en die zijn ook echt heel boos op de wereld en vol rebellie. Op hun ouders natuurlijk. En de oudere rollen, die zijn allemaal eigenlijk heel klucht. Ja, heel...
voor mij, en dat is, heeft de voorstelling als geheel eigenlijk 4 laagjes. Mm-hmm, mm-hmm. En 1 is dus de tragedie. Het zware drama dat Hamlet is. De tweede, er komt, ze even een stoet kinderen langs.
Oh ja.
Daar gaan we even.
Ja, daar zullen we even uitsnijden.
Respect voor hem. Goed gespeeld, jongens.
Hebben jullie allemaal goed gedaan, zeg.
Dankjewel.
Zo, te zijn of niet te zijn.
Dat is de vraag.
Precies. Bye bye. Tot de volgende keer, hè. Wow, en jullie waren allemaal glow in the dark ook, hè.
Tot morgen.
Nee, maar dus de eerste laag is de...
Dit is trouwens ook een stukje traditie. In al die familievoorstellingen wordt er een heel blik lokale ballet en theaterschooltjes opengetrokken... waar dan zo 10 kinderen uit worden op het podium worden gehaald in wisselende kostuums. Soms zijn ze drollen, soms zijn ze bloemen. Maakt niet uit.
Fantastische, die inderdaad...
Het is altijd een hit.
De toneelspelers.
Ja.
De kleine skeletjes.
Ja.
Maar goed, om heel even mijn... Want ik had een...
Kom maar door met die analyse.
Ja, precies.
Vier lagen.
Analyse.
Ben benieuwd.
Verliest het totaal. Lang niet zo leuk als kinderen. Nee, dus de eerste laag is die tragedie. Is ook echt het ja. drama dat ook als het plot volgt van Hamlet... en daarmee ook die zwaarte probeert op zich te nemen... Mm-hmm. Volgens mij zit daar een tweede laag van de klucht overheen.
Ja.
Namelijk, en het meest concrete voorbeeld daarvan vond ik het moment dat Claudius die zit nadat hij weet dat Hamlet weet dat hij...
Ja, na de toneelspelers. Hè?
Na de toneelspelers scène. Ja, dan weet Claudius dat Hamlet weet dat hij de koning heeft vermoord. En dat hij... dat hij hem dus betrapt heeft.
Ja, dat hij iets er ook aan het probleem Hamlet echt zal moeten doen. Ja.
En normaal zit in het originele stuk... speelt dat zich af dat Claudius daarna gaat bidden.
Precies.
In de kerk.
Ja.
En hier moet hij ontzettend nodig poepen als hij boos is. Dus zit hij op de toilet.
En dan zegt Hamlet ook de woorden... hoe kan ik hem nou doden terwijl hij zijn drukje zit te doen? Wat in het origineel natuurlijk is... hoe kan ik hem nou doden als hij aan het bidden is? Ja, ik zit dan heel erg te genieten. Ik zit er heel erg van te genieten.
En dat is echt de kluchtlaag. Dus die gewoon ook poep en plas grappen... en die overal een soort echt de lach bijlegt... naast die tragische laag.
En er wordt gescholden en dat soort dingen. En dat vind ik altijd echt heerlijk... is dat meer dan de helft van de grappen... eigenlijk compleet over het hoofd van de kinderen heen gaat. En
totaal.
Gelijk naar de ouders is gericht.
En dan volgens mij is een derde laag... is dat het ook buiten een klucht ook naar satire gaat.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, dat zie je bijvoorbeeld heel erg in... zo dat de politiek erin wordt gehaald dit keer. Claudius heeft bijvoorbeeld heel veel Trumpiaanse trekjes.
En daar wordt zelfs dus... uit het originele stuk van Hamlet... wordt daar zoveel mogelijk... eigenlijk stukken die bijna nooit worden gespeeld... zoals het gevecht om Fortebras.
Ja.
Wat een van de minst gespeelde scènes uit Hamlet is... namelijk dat Noorwegen...
Binnenkomt vallen.
Ja. En dat daar opeens ook iets mee gedaan moet worden... wat eigenlijk in het originele stuk heel raar is. Maar in deze klucht is het heel logisch... dat je er satire bij wil halen. Dus dat je er een concrete politieke situatie bij haalt. En hoe kan dat nou beter dan... van de koning, een leider die enigszins op Trump lijkt... die zijn land isoleert en die handelsoorlogjes wil uitlokken en overal.
Nou, ik vind het heel fijn dat Fortinbras aan het einde dan opkomt nog... in een net iets andere vorm, een andere Europese leidster.
Angela Merkel,
ja.
Denemarken annexeert wanneer eigenlijk alle leiders zijn weggevallen... onder de Europese vlag. En wir schaffen das
zusammen komt ze dan ook natuurlijk met 8 kleine Angela Merkeltjes op. Fortinbras is natuurlijk een fascinerend spiegelfiguur voor Hamlet. Omdat het moment dat hij Fortinbras ziet op zijn reis... Hè, als hij wordt weggestuurd... dan ziet hij Fortinbras... en dan ziet hij Fortinbras voorbij trekken met dat leger. Mm-hmm. En die zijn onderweg om een heel klein mini-stukje land... zo groot als een postzegel ongeveer. Een soort knollenveld. Wat van Noorwegen is afgenomen... dat gaan ze dan terug innemen. Handelen. Gelijk doen. En Hamlet is daardoor zo gechoqueerd, door zo geïntrigeerd... dat je dus een spiegelfiguur hebt, een andere prins van een ander land... die gewoon handelt. En Hamlet, de twijfelkop die is, die besluit dan terug te gaan. Dus in het originele stuk is dat, zeg ik het goed, de peripetie... als je het analytisch bekijkt. Dus daar, nou, het is de omkeer.
Ja, en,
maar
nee,
het is heel
dat
gek
is,
dat heel vaak wordt geschrapt. Dat wordt heel vaak geschrapt uit bewerking... omdat mensen denken, ja, die Fortinbras, wat heb je daar nou mee?
Nee, het is super,
en die opkomst...
Het is super logisch, omdat het heel geforceerd... en eigenlijk heel actueel was in die tijd. Dus Hamlet is geschreven in 1600...
3, geloof ik.
3. En Hamlet...
1559.
Shakespeare had een zoon die Hamlet heette.
Hamlet. Met een N.
Hamlet. Okay.
Nee, Hamnet.
Hamnet.
En die is overleden op jonge leeftijd.
Precies. En dus is ook een stukje wat eigenlijk heel raar valt. Er zitten wel dramatische dingen in. Maar ja, zo laat in het stuk nog. Echt die peripetie. Ja. Kan dat dan nog? Dus heel vaak wordt dat eruit gehaald... en wordt dat veel meer gezocht in die confrontatie met Claudius... Mm-hmm. En in de confrontatie met zijn moeder dan.
Ja.
Maar in dit stuk kreeg het eigenlijk een hele fijne lading... omdat via die oorlog en soort van via de politiek... er weer heel veel satire binnen kon worden gefietst.
Nou, en wat ik in het begin van de voorstelling zat te denken, we zijn natuurlijk heel erg gewend aan Hamlet als als een tragedie. Een super zwaar serieus stuk over serieuze zaken. Maar in Shakespeare's tijd werd dit ook heel kluchterig, vol met mannen die vrouwen speelden, et cetera, heel erg opgevoerd. Ook met een, denk ik, een heel erg afwisselende scènes, komische scènes, dramatische scènes. Bijvoorbeeld de grafdelvers. Dat zijn heel erg komische figuren, volkse figuren. En zo dacht ik eigenlijk, hey, als er zo'n kluchtige laag overheen zit, dan is dat historisch gezien eigenlijk een soort greep terug naar de originele uitvoeringen van Hamlet.
Nou ja, en dat is dus ook opvallend, dat eigenlijk daar waar echt aan Shakespeare wordt vastgehouden, wordt echt aan de tragedie Hamlet vastgehouden. Want, ironisch genoeg, in een gigaklucht zijn de gravediggers, de grafdelvers, die in Hamlet het origineel echt een gigagrappige tekst hebben, die er altijd in zit en die altijd het lichtpuntje is van het hele stuk, die is er nou juist uitgehaald.
Dat is waar, ja. Ja, dat is waar. Want dan, inderdaad, dat valt gewoon in het niet bij alle poep en pies en actuele tijdgrappen die erin zitten.
En ook van Rosencrantz en Guildenstern, die in de die in het origineel eigenlijk meer grappen hebben in hun tekst.
Is dat zo? Nou ja, ze zijn nu wel echt heel komische figuren.
Ja, maar zij zijn de toneelspelers die voor Hamlet komen spelen.
Nee.
Ja, zij zijn zijn oude vrienden, toneelspelers die voor hem komen spelen om hem op te vrolijken. En dan spelen ze eerst iets grappigs en dan zegt hij, nee, ik zou nu graag een tragedie willen zien, namelijk deze.
Hmm. Misschien, dat heb ik niet zo helder meer voor de geest. Oh, ik dacht dat zij ook hoffiguren waren. Oké. Okay. Oh,
ja,
nou, okay.
Ook hoffiguren, maar ook. Ja.
Ook de spelers, de toneelspelers.
Ook de spelers.
Right, ja.
Luc hier uit de montage, zoals ik het zeg, klopt er helemaal niets van. En Dirk heeft geheel gelijk. Rosencrantz en Guildenstern zijn gewoon hoffiguren, niet de toneelspelers. Waarvoor excuses?
Ja. Dus eigenlijk is op een bepaalde manier is uit het stuk Hamlet is juist de tragische kant. En juist de kant die zo zwaar mogelijk is. Namelijk het droeve lot van Ophelia, de Hamlet die vol twijfel zit en die op een hele puberale manier daarmee omgaat en die uiteindelijk niet kan kiezen. Is dat juist bewaard gebleven en is daar iets tegenover gezet. Namelijk die klucht en aan de andere kant ook dat politieke. En dan tot slot, het vierde laagje. Het commentaar op het theater.
Ja, die zat er ook enorm in, ja.
Namelijk ook het toneel dat zich tegen het toneel keert. Op een gegeven moment, het duidelijkste is denk ik, Claudius heeft op een gegeven moment, wanneer hij dus is betrapt, keert hij zich totaal tegen het publiek. Jullie rot publiek zitten hier maar uit te lachen. Wat een rot theater is dit.
Naar publiek roept hij, dit is echt Dick van de Toren. Zijn momentje ook om te stralen is hij enorm, als een badass slechterik staat hij daar en roept, naar publiek, maar jullie willen toch een slechterik. Daar ben ik toch voor.
En richting het einde van de voorstelling komt hij ook nog eens, zegt hij heel expliciet, ja, maar ik speel ook de slechterik. Ja. Ik ben ook, anders zonder mij zou dit ook een saai verhaal zijn. Dus het is op een bepaalde manier ook, is het denk ik nog een extra laag die ook heel erg in Hamlet zit, namelijk toneel over toneel. En in Hamlet is het toneel op toneel. Namelijk, maar dus ook commentaar leveren op dat er toneel wordt gespeeld. En dat het personages zijn die op bepaalde momenten en ogenblikken weten dat het personages zijn.
Precies, ja. En dat vind ik, dat ik denk in die hele traditie van deze familievoorstellingen altijd aanwezig. En dat daar leent het zich ook gewoon uitstekend voor. Mensen die met een hele grote dosis humor naar deze verhalen komen kijken. En ze bewerken tot dit. Ik zie wel sommige van de spelers nog struggelen hiermee. Dat heb ik wel gezien. Zeker zo Ophelia en Hamlet wel. Ik denk van, moet ze nou heel naturel of gaan meegaan in die klucht? Hoe maak je nou toch die tragedie invoelbaar? En tegelijkertijd staan er een paar spelers enorm in hun kracht, maar dat is wel een schmierende.
Nou, je merkt heel erg het verschil in grote en kleine personages.
Ja.
Dus personages die eigenlijk gespleten zijn tussen, ik ben en een klucht aan het spelen en tegelijkertijd moet ik een heel naturelle psychologische lijn maken. En heel veel personages die gewoon
er zijn
duidelijk
voor de lach. Ja.
Ja, en die ook daarop mogen spelen.
Ja.
En sommige acteurs speelden dus ook heel veel kleine rollen en kwamen daarmee enorm.
Precies, en dan heb je een enorme gul aandeel, want je hebt constant die lach van het publiek in de hand. Terwijl vooral Ophelia en Gertrude en Hamlet. Hey guys.
Hoi jongen.
Hey, goed gedaan.
Hey. Ze zijn net opnemen. Sorry, heel live.
Helemaal live op het internet.
En het wordt een montage van alle mensen die langskomen. Hé, hey, is dit live?
Heel goed, het was
te
gek, man. Ik vond het echt geweldig.
Vet.
Dat was Thomas Dutkiewicz zichzelf een compliment geven over de voorstelling Hamlet, de familievoorstelling.
Maar dus de spelers die tegelijkertijd, en dat,
ja.
Dus Gertruda en Hamlet en Ophelia.
Ja.
Daar voelde je nog een soort spanning tussen waar moet het naartoe of zo.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd was dat voor mij ook wel een hele productieve spanning, omdat het zo duidelijk een grote spektakel-familievoorstelling is.
Ja.
Dat ik me er niet aan stoorde dat het niet vol de zwaarte in kon.
Nee, en toch, eigenlijk had ik daar twee momenten in dat ik me daar wel aan heb gestoord. Namelijk, de To Be or Not To Be monoloog is eigenlijk omgevormd tot een lied. Hamlet alleen op zijn kamer. En die zingt dan niet The Show Must Go On, maar een ander nummer. Who Wants To Live Forever. En daarin dan zie ik hem struggelen van hoe nou het lied heel technisch goed te zingen, maar eigenlijk kan hij daar net niet helemaal het spel in duiken. In een groot decor in zijn eentje op dat hele lege toneel. Daar had ik een moment dat ik dacht, ach, hier, dit komt eigenlijk niet helemaal tot zijn recht. Ook al vond ik de tekstbewerking heel mooi.
Ja, ik ook.
En Matthias over het algemeen heel goed spelen. En Ophelia, wanneer ze dan uiteindelijk besluit om te surfen achter Hamlet aan op de grote woeste zee.
Waar het begint wel met de waanzinsmonoloog van Ophelia.
Ja.
Die wel qua volgorde in het stuk ietsje op een andere plek zit.
Ja, klopt.
Namelijk direct nadat Hamlet door Claudius weg is gestuurd naar een afkeerkliniek in Schotland.
Ja.
In het originele stuk is het ook Schotland. Is het geen afkeerkliniek?
Is geen afkeerkliniek. Maar in dit geval is de afkeerkliniek waar Joeri van Gelder ook was kookverslaving af is gekomen.
Om de satire er ook weer in aanwezig te houden.
Ja.
En daar, dat moment had je ook last van.
Ja, daar denk ik ook. Oh ja, daar komt het eigenlijk gewoon net niet helemaal tot zijn recht. En daar merk je ook bij, denk ik te merken bij de spelers van. Oh ja, hoe geef je dat nou de zwaarte die het misschien wel kan hebben voor een familievoorstelling?
Ja. Ja, ik vind dat dubbel dus. Omdat ik er dan ook. Eigenlijk vond ik het voor een musical.
Mm-hmm.
En dan maar voor een familievoorstelling, groot spektakel musical, echt wel veel zwaarte hebben. En op zware, moeilijke thema's. En het wel degelijk soort van de volle zwaarte van Hamlet komt erachter dat zijn vader is vermoord door zijn oom.
Right.
En moet die wreken.
Ja, ja.
Dus hoewel ik het met je eens ben dat op sommige momenten je nog wel merkt dat er een soort gespannen voet is tussen aan de ene kant die zwaarte en aan de andere kant het spelen van een klucht, vond ik die wel eigenlijk bijzonder goed in balans.
Ja, right. Ik ben dat eigenlijk wel met je eens. Ja. Ja, nu je dat zo zegt, ik zit er natuurlijk ook naar te kijken met best wel een blik van, nou, kom maar op met die tragedie. Tranen wil ik. Maar het is een familievoorstelling. En het grappige is, dan zijn er momenten, bijvoorbeeld dan vraagt Hamlet aan het publiek, is er wel eens iemand die hier een vriend heeft gehad die dan niet bleek te kunnen vertrouwen?
En toen zei er achter ons een meisje heel hard, ja,
ja.
Oh. Oh.
En die momenten raken eigenlijk heel erg, want dan hoor je één heel zielig stemmetje in het publiek. Oh. Ja.
Oh. Kent iemand dat? Ja.
Ja. Dus daar zit ook veel meer die kracht om te raken in de voorstelling. Meer dan een einde eigenlijk.
Ja, en nog één slim grapje. Wat ik hoop dat het zo bedoeld is. Hamlet heeft een hond in dit stuk. Ja. En die heet Søren. Mm-hmm. Ja. En de beroemdste Deense filosoof is Søren Kierkegaard. En die heeft vooral geschreven over de leap of faith. Het in het jezelf in het onzekere storten. Om daarmee eigenlijk soort de existentiële vrijheid te winnen. En
ja.
Al zeg ik het zelf, het is een zeer doorgewinterde filosoof. Het is een filosoof überhaupt. Hij is tamelijk obscuur. Ja. Gelukkig zat hij ook in de serie The Good Place. Dus heeft hij enige bekendheid verworven.
Maar je weet, Don Duins, die het geschreven heeft, die de bewerking heeft gemaakt, die kijkt The Good Place. Want daar zit ook What the Fork, wordt op een gegeven moment heel hard geroepen. Dus daar zit echt gewoon een verwijzing naar in.
Nou, dan is het Kierkegaard uit, ook wel bekend van The Good Place.
Hij draait de gom in zijn grap.
Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan ontvang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek door dramaturg Nuno Blijboom en De Critici-tafel, gehost door Hans Smit. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met Theaterkrant en Theatermaker. Bijzondere dank aan Simon van den Berg, Hans Smit, Nuno Blijboom en voor deze podcast Dirk Stenvers. Als je ons wilt helpen kun je een rating of een review achterlaten in iTunes, waardoor meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. In 2019 willen we langzaamaan gaan experimenteren met adverteren op de theaterpodcast. Is dat interessant voor jou of de theater- of dansinstelling waarvoor je werkt? Stuur ons dan een mailtje naar podcast@theaterkrant.nl en dan bespreken we graag met je wat er mogelijk is. Een heel erg gelukkig nieuwjaar en ik zie je in 2019.